hier in de kapel te zijn, dat moment te hebben, Vader, waarin we mogen bezig zijn met de woorden van U. Dank U wel, Vader, dat U ons wilt leiden in spreken, luisteren en verstaan wat er gezegd wordt. Vader, dank U wel dat U ons kent en lief hebt. Dat U bent bij ons en alle die ons lief zijn. Vader, dank U wel dat U alles wilt leiden en zult leiden in Jezus' naam. Amen. Goed, we gaan met elkaar beginnen. Ik ben voor degenen die er voor het eerst bij zijn vandaag op pagina 4 van je tekst. En we zijn, om precies te zijn, bij het zevende vers van 2 Korinthe 4. En ik denk dat ik hem stuk voor stuk lees. Ik ga niet het hele stuk tegelijk lezen, maar ik ga stap voor stap en ik begin met het zevende vers. En daar staat dan: maar wij, zegt Paulus daar, hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. En als je hem wat letterlijker hier en daar zou nemen, dan staat er: wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de kracht die alles te boven gaat uit God is en niet uit ons. Even een kleine kanttekening. Boven het kopje, of het kopje boven het stuk waar we vandaag aan beginnen, dat heet zwakheid en kracht. En we hebben gisteren een aantal dingen gezegd. We hebben het over heel wat dingen gehad. En een van de dingen die ik gisteren genoemd heb, dat is dat als je om je heen kijkt, in bepaalde gemeentes, in Amerika bijvoorbeeld met name, dan is daar altijd, als je succes hebt, dan zit het met je geloof wel goed. Dat succes-evangelie. Een gelovige die en dit en dat en zus heeft, en denk aan veel spullen, dan heeft hij het goed gedaan. Nou, Paulus zit op een hele andere manier erin. En bij vers 7 staat er in de introductie: na verzen waarin het licht viel op de heerlijkheid van Christus. En Paulus' inzet daarbij spreekt hij over zichzelf. Maar, dat is die tegenstelling die hij aangeeft, maar. Nou, dan krijg je toch wat we gisteren zo met elkaar gezegd hebben. Als je kijkt hoe mensen naar Paulus gekeken moeten hebben, dan denk je: nou, die man is compleet mislukt, zeg. Ook gelovigen keren zich van Paulus af. Dat proces zie je nog steeds. Maar waar Paulus het om gaat, is niet dat het licht op hem moet vallen. Hij is niet belangrijk. Het gaat om het volle licht op Christus. Om hem gaat het. Het moet van hem komen. En dan zegt Paulus: en hoe zit het dan met ons? Want als je hebt over kracht en over heerlijkheid, dan praat je over wat van Christus moet komen. En wat hebben wij dan? Nou, die schat. Dat bezit, zou je kunnen zeggen. We hebben deze schat in aarden vaten. In aarden kruiken. Als je nou een beeld wil hebben, misschien heb je dat wel eens zien staan in van die derde wereld winkels. Maar dat kan je ook in Israël kopen van die kleine aardewerken kruikjes. Van die kleine aardewerken opbergsysteempjes. Het stelt helemaal niks voor. Wat zal het kosten? Een centje of wat? Het is gewoon gebakken klei. Maar als je er olie in doet en een pitje in hangt en het aansteekt, dan geeft dat hele goedkope, onnozele gevalletje, dat aardewerken lampje, dat geeft licht. En dan kan je zeggen: ik kijk naar dat lampje. Als er geen licht brandt, dan zie je iets goedkoops, iets breekbaars. Maar als je in een donker huis komt, hoe breekbaar en goedkoop dat lampje ook is, en je steekt het lontje aan, dan zie je dat het licht in dat huis komt. En dat is wat Paulus eigenlijk wil zeggen. Wat is die schat die hij heeft? Dat is dat hij God kent, dat hij Christus kent, dat hij weet wat God hem geeft in alles. En die schat die heeft hij, die hebben wij in dat aardenvat. En dan kan je natuurlijk zeggen: ja, moet je dan zo negatief naar ons lichaam kijken? Dat zeg ik niet. Maar ik denk, en dan praat ik even namens mezelf, want niemand heeft dat verder natuurlijk. Maar bij het ouder worden, dan ontdek je dat dingen die vroeger zonder na te denken gingen, die worden wat lastiger. Kostte wat meer moeite. Vroeger kon ik Ja, sommige jongeren hebben dat ook gedaan. Heel lang de avond doorgepraat. Dan zit hij nu met een hoofdpijn van je. Enzovoort. He, dus de hele nacht doorgehangen, zal ik maar zeggen. En nou zijn ze moe en ze hebben ze pijn in hun hoofd. Niet iedereen. Maar ik had vroeger dat ook. Dan ging je de nacht door. Je sliep even. Pats, je was er weer. En nu merk je dat het wat langzamer recupereert, zeggen ze bij het wielrennen. Ja, dan merk ik, ja, toch dat aardevat, dat is wat lastiger. Maar waar het om gaat is, niet om een leuk voorbeeld, maar Paulus zegt tegen ons, als je benauwdheid ervaart, als je verdrukking ervaart, dan is daar die kracht van God, dan is daar die genade van God die nooit ophoudt. En dan verlies je de moed niet, dan wanhoop je niet, maar wacht even, de kracht die in ons werkt, waardoor ik staande blijf, waardoor ik door kan gaan, waardoor ik in wat er ook gebeurt, toch blijf uitzien naar wat er komt, die kracht komt van God en niet van ons. En ik denk dat dat een punt is wat ik even als eerste accentje wil zeggen. Ervaar, ga lezen, ga verzamelen in jouw aardenvat, om toch even het woord maar te gebruiken, wat God je geeft. Wat moet je voorstellen? Je loopt binnen. He, welkom in de stal van Bethlehem toeristen. U bent hier in het heilige land. En ik wil u even laten zien waar Jezus van Nazareth gelegen heeft. En wat zie je dan met je menselijke ogen? Een voederbak. Een herberg, een stal. Armoe, stro op de grond. Een kribbe, winsels. Maar in dat stro, in die voerbak, in die kribben, die winsels die hem omgedaan werden, daar werd de Zoon van God geboren. En in die voerbak werd dat kind Jezus neergelegd. Als je menselijk kijkt, wat stelt dat voor? Maar wie kwam daar? En wie was daar? Iets kostbaars, iets duurs, wordt soms meegegeven vanuit de winkel, in een heel stom, simpel zakje. En dan loop je dan naar huis met dat zakje. Maar wat erin zit, daar gaat het om. Nou, die schat die wij hebben, die is gecentreerd, die vindt zijn middelpunt in Christus. En er staat schat, en dan bedoel ik dat wat God ons geeft. Geloof, uitzicht. En dan moet je kijken wat de weg is die Jezus ging. De weg is die hij ging. Hij stierf voor jou en mij. En ik geloof met heel mijn hart voor elk schepsel, voor de hele wereld. Hij werd begraven en hij werd opgewekt. En dan, dat is dat beeld wat ik je gisteren schetste van zo'n graf in Jeruzalem. Hè, waarbij je dan gaat kijken, hoe heeft zo'n graf eruit gezien? Waar heeft hij gelegen, onze Heer? En dan staat op de deur gelukkig wat de schrift zegt, hij is opgewekt. En de dood kon hem niet vasthouden. En ik kwam daar een hele mooie tegen en ik grijp er wel vaker op terug. Maar dat is wat hier dan staat. En het is van Max Lucado en ik lees je uit zo'n daggidsje dat even voor. Hij zegt, het waren niet de Romeinen die Jezus aan het kruis nagelden. Het waren niet de spijkers die Jezus aan het kruis hielden. Wat hem aan het kruis hield, was zijn overtuiging dat het nodig was dat hij zonde werd. En dat hij die puur is, zonde werd en dat de woede van God niet over de schepping, maar over de schepper zou worden uitgestort. Toen hij die geen zonde kende voor ons zonde werd, toen de zondeloze werd bedekt met alle zonden van de wereld, riep God, want hij hoefde maar met zijn vinger te knippen en ze zouden er zijn, geen leger engelen om hem te redden. Hij deed het niet, omdat hij zijn zoon liever opgaf dan dat hij ons zou moeten opgeven. Ongeacht wat je gedaan hebt, het is niet te laat. Ongeacht hoe ver je bent gevallen, het is niet te laat. Het maakt niet uit hoe laag je daad is. Het is niet te laat om hem op te graven, los te laten en vrij te zijn. Wat een christen christen maakt, zegt Lucado dan, is geen perfectie, en ik pas het even toe, maar genade. En zo'n simpele gedachte van, hij hing daar aan het kruis, en als je wel eens wat archeologische dingen hebt gezien, men heeft het onderbeen van een gekruisigde gevonden waarin de nagel nog zat. Dan denk je, wat is dat afgrijzelijk voor een pijn? Door je polsen, door je enkel werd die grote nagel geslagen. Maar dat hield Jezus niet aan het kruis. wat hem werkelijk aan het kruis hing, wat je mag zien met de ogen van je hart, dat is zijn liefde voor jou en voor mij. Dat te doen wat Vader nodig had om ons, als ik het even makkelijk mag zeggen, bij hem te krijgen. Dus dat is het. De dood kon hem niet vasthouden. En toen hij gedaan had wat hij moest doen en in het graf werd gelegd, ging op die derde dag dat moment dat Gods overstijgende kracht, dat hij hem deed opstaan uit de dood. En dat is het machtige als je gaat geloven. Dan mag je weten, en ik noem dat even met de woorden die daar staan vanuit Efeze 1, de versen 13 en 14. En ik verwacht van niemand, ik snap dat een jongen denkt van mensen lief om anderen, dat is Nederlands. Ja, dat is het. Maar je kan ook zeggen, het is hier en daar wat vlak vertaald Grieks, maar goed, laten we het daar niet over hebben. Daar staat, Paulus zegt daar, met de geest van de belofte, de heilige, die een waarborg van onze lotgenieting is, tot de vrijkoping van het ons toegeëigende, tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Ik snap best dat je denkt van, wat staat er? Onthoud dan een paar dingen. Er staat waarborg. En als je daar nou een woordbijbel wil zetten, wat het in één keer uitlegt, dat is het woordje onderpand. Wat is een onderpand? Dat is niet een goedkoop aardewerkje lampje. He, je krijgt als onderpand, om er zeker van te zijn dat ik doe wat ik zeg. God gaf een onderpand, dat is het kostbaarste wat hij te geven had. En dat is niet zomaar iets, dat is dus iets heel erg kostbaars. Je zou bijna zeggen, het liefste, het kostbaarste wat je hebt, dat zette God in. Als je gaat geloven, dan word je verzegeld. En wat wil dat nou zeggen? Dat wil eigenlijk zeggen, je bent van mij. Denk je eraan? Je bent van mij. En ik denk dat dat best momenten zijn om over na te denken. Toen Jezus in het graf ging, toen werd dat graf verzegeld. En die verzegeling die maakte duidelijk, hierachter staat de macht van Pilatus, het Romeinse leger. Hieruit staat de macht van de Senaat in Rome en de keizer kon er niet aan, want hij is verzegeld. Daar blijf je af. Die verzegeling werd verbroken. Omdat God zei, zoon, het is volbracht, sta op. En nou zegt God tegen jou en mij, je bent verzegeld. En dan moet je niet in beelden gaan denken in de zin van, waar zit dat zegel dan? Maar God zegt, je bent van mij. De weg die je gaat, ga je niet alleen. Je bent verzegeld. En dan vind ik het mooie, nou zegt Paulus erbij, en zet dat er even bij als ik het niet bij gezegd heb, ik geloof het niet. Zet erbij Efeze 4 vers 30. En nogmaals, toen ik dit voor het eerst las, en als ik het nou zo lees, dan kan ik me voorstellen dat je denkt van, waar gaat dit over? Onthoud dan onderpand en onthoud dan verzegeld. Misschien loop je straks naar buiten en denk je, dat wil ik onthouden. Ik ben verzegeld. Dat betekent, ik ben van hem, van God. En wat zegt dan Paulus in Efeze 4 vers 30, die moet je er even bij zetten, omdat het een hele belangrijke tekst is. Wat zegt Paulus daar? Je bent verzegeld tot de dag van de verlossing. En dat is iets om bij te houden. Betekent, ik ben verzegeld tot de dag van de vrijkoping. Dat kan je lezen, denk je, ja, ik ben van hem totdat hij komt. Maar moet je voorstellen wat er staat. Je bent verzegeld tot de dag van de vrijkoping. Zat hij te dicht bij... Nee? Ik heb hem een beetje verplaatst. Verzegeld tot de dag van de verlossing. Ik kom tot geloof. God zegt, ik geef je mijn geest. Dat je kunt gaan verstaan, begrijpen. Wat geloven is. Wat het betekent om voor mij te zijn. En tot mijn eer te leven. En het van mij te verwachten. En dan zegt Paulus, die verzegeling. Weet je dat? Die is tot de dag van de verlossing. Dus die geldt nu, die geldt morgen, die gold gisteren. Die blijft er. Er staat niet bij, God neemt hem terug. Nee, je bent verzegeld tot de dag van de verlossing. Dat betekent, ononderbroken is God bij je. En soms doe je dingen, of je nou jong bent of oud, als je denkt, Vader, het is bijna niet onder je ogen te komen wat ik nou geflikt heb. En God houdt van je. luister naar de casting crowns, who am I? Hij kijkt met ogen van barmhartigheid naar je. Hij zegt, je bent van mij. En Paulus noemt dat verzegeld tot de dag van de verlossing. Ononderbroken. Redding is van God afhankelijk, nooit van ons. Nou ja, dat wou ik je meegeven. Geest, waarborg of onderpand, verlossing, zekerheid, verzegeling. Denk daar eens over na. En als je vragen hebt, er zijn genoeg mensen die je kunt aanspreken. Je mag mij ook aanspreken. Maar God gaat met jou op weg. God is met jou op weg. En dat moet je op een bepaald moment, ga je dat in je leven ontdekken. Wat er nou gebeurt. Bent u erbij betrokken, vader? En dat is het punt. Geloven is niet iets wat je moet in de kerk of moet in de gemeente. Om erbij te horen. Geloven is iets wat God in jou wekt. Hij trekt je. Kom eens dichterbij. En zoals je vader misschien wel eens tegen je zegt of je moeder. Als ze iets heel goed wil laten overkomen of hij je heel goed wil laten begrijpen hoe het is. Dan zeggen ze wel eens thuis, kijk me eens aan. En dan krijg je wat je horen moet, te horen. Maar het mooiste is, kijk eens naar die ogen van degene die het zeggen. En zo zijn die ogen van barmhartigheid van vader, kijk me eens aan. En je durft eigenlijk niet hem aan te kijken, want je bent stom geweest. En dan kijk je hem aan en denk je, dat vind ik dan zo mooi in dat lied van de Casting Crowns. Je komt met een puinhoop in je leven. En wat zie je? God die zegt, ik hou van je, fijn dat je er bent. Zullen we het samen doen? Hoe gaat Paulus om? De rest van de tekst mag je zelf bekijken. Hoe gaat Paulus om met dat negatieve dat hem overkomt? Hij noemt een aantal woorden die je algelovend, allevend gaat leren. Hij spreekt van rechtvaardiging, verzoening en verheerlijking. En het machtige van Paulus is, hij spreekt van die woorden. En waarom zegt hij dat? Zo werkt het bij mij ook. Het draagt mij ook. Paulus is een ervaringsdeskundige. Ik geloof dat... Zo druk ben ik. Kijk, ik vond een van de mooiste dingen, we hebben, en ik zeg niet dat je dat allemaal moet gaan doen, maar eigenlijk wel. Hè. We hebben zo'n boekje op de boekentafel. En dat heet dan, dat wordt dan in de volksmond genoemd, spoorboekje. En dat heet dan officieel, maar het maakt allemaal niet uit, via de ISBN, mededelingen voor reizigers. Ik kan me voorstellen dat dat toch een... Maar ik dacht meer aan de NS, weet je wel. Mededelingen van reizigers, hè, degene in de richting Utrecht moet overstappen, ik weet niet waar. Gouda, mededelingen van reizigers. Er kwam een jonge man aan de boekentafel en die zei tegen Ada, tante Ada, ik weet eigenlijk niks van geest, hoe zit dat eigenlijk? En Ada draaide zich om, toen ze nog bij de boekentafel stond, pakte dat gele boekje. Ja, dat heb ik thuis. Nou, zegt Ada, doet dus open. En ga eens lezen. En je hoeft niet alles gelijk te begrijpen. Ik bedoel, ik heb het idee dat ik ben een paar jaar onderweg met God. Of God onderweg met mij. Dat ik nu pas dingen echt ga begrijpen. Rechtvaardiging, verzoening, verheerlijking. Dat is wat Paulus droeg. Dat is wat mensen hier, ons zoals we hier zitten, draagt. In elke situatie van ons leven. En ik zeg dat niet makkelijk. En dan zegt Paulus in deze brief, God vraagt jou en mij zich met hem te verzoenen. En het bijzondere van God is, want hoe vaak zeg je niet iets, soms uit een geintje, soms serieus. En een ander snapt dan niet wat je bedoelt. Maar God zegt gewoon, je mag bij me komen. Ja, maar ik heb er zo'n puinhoop van gemaakt. Je mag bij me komen. En verzoening is heel bijzonder. Dat vind ik het mooie van geloven. Rechtvaardiging, ja, prachtig. Verzoend, oh, ik ben met hem verzoend. Verheerlijkt, dat ga ik tegemoet. Maar als je nou om je heen kijkt en voor en achter je kijkt, geldt dat voor ons stuk voor stuk zoals we hier zitten en voor gelukkig een heleboel anderen en uiteindelijk inderdaad voor allen. Dus verzoening is niet alleen maar een woord waarvan de docent kan vragen, schrijf op de definitie van verzoening. En je denkt, oh, jij pakt me niet, broer. En je schrijft op wat je hebt geleerd. Kennis. En dan zou ik als tweede vraag kunnen stellen. Want zo'n eigenwijs docentje ben ik wel. Heb je dat eens ervaren in je leven? Geef eens een voorbeeld. Ja, dan komt het wel eens als een leeg blaadje terug. Maar dat geeft niet, want God wil je dat leren. Verzoening is niet alleen een heerlijke waarheid, maar ook iets wat je doet. Een werkwoord. Genade, betonen, verzoening, doen. Wat hem en ons kracht geeft en draagt, is niet alleen terugkijken naar wat Christus volbracht, zijn draagkracht en nabijheid elke dag, maar ook vooruitkijken naar wat er wacht. Diezelfde liefde, diezelfde draagkracht, diezelfde nabijheid is er nu en straks. En dan vind ik het mooie, God geeft uitzicht. Ik heb er nog een van Max. En ik vind het knappe van deze man, misschien ken je zijn prentenboeken. Misschien ken je zijn andere verhalen. Hij zegt, weet je wat nou het geloven is? En soms moet je dat uitgelegd krijgen. Hij zegt, geloof vertrouwt op wat het oog niet kan zien. Zichtbaar, onzichtbaar. Het oog ziet de roofzuchtige leeuw. Het geloof ziet de engel bij Daniel. Het oog ziet stormen. Het geloof ziet de regenboog van Noach. Het oog ziet reuzen. Het geloof ziet Kanaan. Je ogen zien je fouten. Je geloof ziet je verlosser. Je ogen zien je schuld. Je geloof ziet zijn bloed. Je ogen kijken in de spiegel en zien een zondaar, een mislukkeling. Iemand die zijn belofte verbreekt. Maar als je met geloof in de spiegel kijkt, zie je een mooi aangeklede, verloren zoon met de ring van genade en het beste kleed, het eerste kleed van de barmhartigheid. En je voelt de kus van je vader op je gezicht. Max schrijft in beelden. En soms heb je eens een beeldje nodig om je te dragen. En ik zou bijna zeggen, dit kan ik uitdelen dadelijk. En ga nou eens bij elke opmerking van Max de schriftgedeelte pakken waar hij zich op baseert. Want wat dat betreft is dat heel erg duidelijk. God geeft geloof. Dat is, Vader, geef het maar. Wilt u het in me doen? En soms schrik je dan ineens als je dat voor het eerst zegt. Wilt u het in me doen? En God legt in een aardevat in jou en mij zijn kracht. En wat gebeurt er dan? Dan komt er licht uit de duister. Dan ben je iemand, word je iemand waarvan de ander zei, ik wil eens met je praten. Hoe zie jij? En dan wordt er een ernstige vraag gesteld. En dan mag je antwoord geven. Heel simpel, zo werkt het bij mij. God legt in een aardevat zijn kracht om licht uit het duister tevoorschijn te roepen, om draagkracht te wekken. Ik ben het. Ik omgeef je van achteren en van voren. We gaan naar vers 8. Ik hoop dat je het nog bijhoudt. Ik hoop dat je tekst hebt. Ik begrijp dat het best lastig is. Iemand zei al buiten, verwacht niet te veel van me, want dus ik ben moe. Nou, ik zou zeggen dat aardevat kreunt, maar laten we met de rest verder gaan. Flauw, hè? Goed, we gaan naar vers 8. Ik lees per vers steeds verder. In alles zijn wij in druk, doch niet in het nauw. Om raad verlegen, doch niet radeloos. En wat is Paulus er hier aan doen? Hij vertelt, dat betekent het, om een aardevat te zijn. Je denkt dat je bezwijkt, maar des te meer schijnt wat Christus je te geven heeft. En ik denk het, hè? In alles, zegt Paulus daar, in alles zijn we in druk. Denk aan allerlei tegenwerking. Aan verdrukking. Aan het heel benauwd hebben, psychisch en fysiek. En ik denk aan dat voorbeeld waarmee vanmorgen de dag werd begonnen. Denk aan dat waterskiën. Dat als je weer verkeerd terechtkomt en je doet het weer fout en je kwakt naar beneden, dan houdt dat zwemvest je hoofd boven water. Het komt dan niet, zegt Paulus, boven je lippen. Dat zwemvest houdt je boven water. Ik denk dat dat het punt is. Hij geeft je draagkracht. Hij houdt je vast. En ik denk dat dat Paulus ervaren heeft. Nou, en als je die lijst leest wat hem overkomen is, denk ik van, nou, maar nooit zit hij zo klem dat hij er niet meer uitkomt. Nooit ziet Paulus geen uitweg meer. Hij gaat zijn weg. Denk wel eens, soms denk je wel eens van, hoe moet ik nou verder? Je lijkt net op zo'n Israëliet die een beetje murmurerend bij de zee staat. Nou, mooi zeg. Egypte achter me. Ik zie de stofwolken van de farao's en de leger dichterbij komen. En voor me staat de zee. Waar moet ik heen? En hoe denk je dat die vrouwen zich gevoeld hebben bij het graf? In Lucas 24 vers 4. Daar stonden ze dan. En waar was die nou? Ze wilden hem verzorgen met de laatste liefde die ze hadden voor degene van wie ze zo hielden. Het graf was leeg. Wat is het dan voor machtig als je het niet meer ziet zitten? Dat kan ons allemaal zomaar overkomen. En eens bemoedigd te worden door misschien het refrein van een lied. Misschien de dagtekst, wat ik gisteren zei. Die dagtekst die je dan leest. En ineens geeft God je dat zicht op, maar ik ben er. Je mag op mij vertrouwen. En dat is wat er staat. In vers 8, in alles. En dan zegt vers 9. Ja, dan hij dus, in alles zijn we in druk, doch niet in het nauw, om raad verlegen, doch niet radeloos, vervolgd, doch niet verlaten, ter aarde geworpen, doch niet verloren. Dat is het bijzondere. Niet verloren. Het komt van God, die kracht komt van God. Wat jou en mij draagt, vindt zijn weerga niet. En dan begrijp je, wat dreef Paulus voort? Dat was niet zelfzucht, egoïsme. Ik wil de blits maken. Ik wil de beste prediker zijn van het hele Middellandse zeegebied. Paulus zei, ik ben niks. Ik ben maar een aardevat. God is het die het in me doet. En ik denk dat dat de mooie dingen zijn. En dan staat er in vers 10. Te alle tijden het sterven van Jezus in het lichaam omdragende. Opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaren. Want voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk lichaam of in ons sterfelijk vlees openbaren. Ik kan me best voorstellen dat je denkt van, ik vind dat best moeilijk. Dat vond ik en dat vind ik ook. Maar eigenlijk zegt Paulus, even nadenken. En je hoeft het niet allemaal tegelijk te begrijpen, maar misschien kan ik het je uitleggen. Je bent met Christus gestorven en nou mag je leven voor God in Christus Jezus. En ik denk dat dat het is. Wat we dagelijks ervaren is een heleboel lastige dingen, moeilijke dingen, verdrietige dingen ook. Hij komt dan een oudere dame tegen, zuster, maar dat vind ik allemaal zo moeilijk, een zuster. Want ze doet helemaal, ze is ook verpleegkundige vroeger dat wel. Maar een gelovige. En dan zeg ik, hoe is het? En soms zeg ik helemaal niks. En dan zie ik aan haar ogen. En dan vraagt zo'n zuster soms, zo'n vrouw, die wil leven en leeft voor God in Christus Jezus. Maar ik mis hem elke dag steeds meer. En dan sta ik stil. En dan luister ik. En dan smeer ik er niet gelijk allerlei dingen overheen. Ik mis hem elke dag steeds meer. Dat houdt nooit op, dat gemis. En ik denk dat dat het punt is. En in dat gemis. Maar dan zegt ze daarna. En dan mag ik ineens weer luisteren naar een preek. Of ik doe een boekje open. Of ik sla de Bijbel open aan de hand van het leesrooster. En dan weet God precies wat me bemoedigt die dag. Dat is wat ik nodig heb. En ik denk dat we dat met elkaar mogen weten. He, dat we hebben het van hem nodig. Ik weet best dat ik een beetje moeilijk ben, maar we hebben het van hem nodig. En ik vind het zo bijzonder dat je dan ervaren mag, u bent in mijn leven bezig. En soms moet je wat verder zijn om te kunnen terugkijken. Je kan nooit zeggen, ik wil aan het begin van de weg zien waar ik naartoe ga. Je ziet pas waar je naartoe gaat. Als je op die weg gaat en af en toe eens omkijkt, zo heb je het gedaan, Vader. En dan denk ik wel eens, elke stap die ik zette, elke stap die wij zetten, die jullie zetten, hij is er. Hij laat je niet los. Hij wil je nabij zijn in elk opzicht. En hij is je ook nabij. Maar het mooie is, het prachtige is dat je leert ontdekken, zo heeft u het gedaan. En dan heb ik ontdekt, maar dat zullen er meer zijn geweest. Als je dan om je heen kijkt, als je dan terugkijkt, telkens weer was er iets, was er iemand, dat is het vaak, iemand die een tijdje met je oploopt. Die het niet in plaats van jou doet, maar een tijdje met je oploopt. En ik denk dat je dat mag hebben. Fijn als je zo in de gemeente bezig bent je plekje te vinden. En een gegeven moment zegt van, ik kan het met hem goed vinden. Of kan het aan haar goed vragen. Het kan je moeder zijn, het kan je vader zijn, het kan iemand van de Bijbelstudie zijn. Het kan iemand zijn die hier gewoon zit. Ik kan met hem goed praten. Of ik kan met haar goed praten. En zonder dat je er erg in hebt, kan het zijn dat iemand jou vertelt, oh, werkt het bij jou zo? Ik kan me geen keer herinneren dat ik begon de dag. En dat was nog aan het heidekruid. En dat, ja, dan trok ik de deur. De deur gaf ik een zetje. Maar nooit dicht. Een zetje, dat hij wat dichter was. En op een gegeven moment wilde een van de meiden wat vragen. En die kwam mijn kamer binnen. En die zei, oh, sorry pap. Het kon me helemaal niet schelen. Want, kom zo meis. En dan hoor je later van, hey, even, doe je dat altijd op je knieën? En het hangt daar niet vanaf van je knieën, maar gewoon dat je als hè, ik zit me voor te bereiden, komt mijn kleindochter binnen. Wat wil je nou aan doen, opa? Hè? En dan kijkt ze zo in dat schrift, in die aantekeningen en al dat gekriebel. Zegt ze, kun je dat lezen, joh? Nou, af en toe moet ik ook. Dankzij alle kunst en hulpmiddelen van de verzorging komt goed. Nee, maar dat is mooi. Dat vindt u dat leuk? En dan hoor ik oma op de achtergrond zeggen, ja Christa, het is een hobby. En natuurlijk is dat een aanduiding om het aan te geven. Maar ja, je kan me inderdaad wakker maken om een boek te lezen en hiermee bezig te zijn. En ik hoop dat ik het daarom pak ik even natuurlijk een paar dingen erbij om even aan te geven van, geloven is niet iets voor suffe, donkerbruine situaties. Hè, waarin je met een speciaal gezicht naar beneden moet kijken. Maar gewoon, vader, hier ben ik. Ik heb het vaak op de fiets. Als ik op de fiets ga ik naar school of wat anders. En dan praat ik met hem. Ik heb mijn ogen wagenwijd open, want ik zie heus wel waar ik moet rijden. Maar er zijn van die fietspaden waar je niet hoeft te kijken. Dan kun je gewoon recht vooruit knallen. En dan praat ik vaak zo van, vader, hoe doe ik dit nou? Hoe pak ik dat meisje aan dat er zo somber bij zit in mijn klas? En dan begin ik de dag. En dan bedenk ik soms ter plekke een dagopening. Ik vind het wat ik dan krijg op een inschriftje niks. Ik doe het allemaal beter zelf. En ik snij daartoe op die klas die zit en vertel ik een verhaal over een meisje. En dan geef ik, terwijl ik zo sta te praten, natuurlijk bad ik voor haar, vader, mag ze het horen. Ik weet helemaal niet wat Vanessa kwam. Mag ze het horen? En op een gegeven moment zei ik iets en ik zie die kop alsof die gelanceerd werd. Me zo aankijken. En ik heb gebeden. En ik moet altijd lachen als je in zo'n brugklas begint. Die hebben nog die lagere schooltik. En als je dan klaar bent, dan hoor je heel de klas zeggen, amen. Ik denk, oké, je zou moeten weten wat je zegt. En op een gegeven moment kwam dat meisje na afloop van de les naar me toe en zegt ze, meende je dat wat je zei? Ik zeg, ja. Ik zeg, ik denk dat jij met zeep vanavond op de spiegel iets moet zetten wat je elke dag mag horen. God houdt van je. Zegt ze, blijf op die spiegel staan. Ik zeg, blijf de hele tijd op die spiegel staan. Nou, ik weet niet of je het gedaan hebt, daar heb ik ook nooit naar gevraagd. Maar gewoon constant weten, God houdt van me. Het mooiste is als je het vergeten bent en je doucht en je doucht erg warm en je doucht erg lang en je maakt even 10 keer op de deur geknopt, van nou moet ik een keer stoppen, want het kost de rekening. Dan stap je de douche uit en je droog je af en dan staat het op de spiegel. God houdt van je. En ik heb dat Grietje gewoon door dit soort kleine dingetjes, ook wel eens meiden gehad die, of knullen die een gegeven moment boos wegliepen, dachten ze. Ik zei, was je boos op mij? Ze zei, nee, maar je zat ineens wel midden in mijn ziel, zeg. Nou, en dan kijk ik of ze willen praten, ja of nee. En ik vind het zo bijzonder dat er zijn dus jonge mensen zoals jullie, zoals wij hier zitten, want als we grijs zijn, we zijn toch hartstikke jong, hè? Je hart blijft jong, mensen. Maar gewoon, ik merk gewoon dat de mensen om je heen, het kan zijn een klasgenoot tegen wie je iets zegt of die iets aan je ziet, het kan zijn je collega, dat die dan, hoe werkt dat eigenlijk geloven? Is dat wat voor mij? En dat hoeven ze nog ineens te zeggen, maar waarom zeg je dat en dat? Ik heb wel eens dat voorbeeld gegeven, dat geef ik niet weer, van dat Grietje, wat daar geef ik zo baalde van me. En van dat oude grijze boek van mij, ze wilde weten of ze iets had waar ze mee kon leven. En dan geef ik ogenblik, is dat het? We hebben iets om te vertellen. En soms willen we te veel, ben ik sterk in. En tegelijk alles, weet ik ook graag. Maar soms zeg je één ding. Waar iemand van zegt, daar moet je over doordenken. En dan kan het zijn dat op een gegeven ogenblik iemand zo zegt, met een diploma in de hand en dat soort meer, zeg je, ik zal toch die woorden van je missen. Dan zeg ik altijd, nou, die kun je zo terugvinden. Een beetje een goede Bijbel, joh. Want dat zeg je. Je zegt degene wat er te zeggen is. Maar voor ik nou in mijn zwakheid verder ga, er is koffie buiten, Tjerk?
Ja.
Ja, dan denk ik, eerst koffie.